Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam, de Regenbooggroep en Soos.
Heel erg welkom allemaal op deze prachtige lentedag. Er is geen weg terug. Dit is de toekomst. Amsterdammers, wij allemaal, zullen moeten wennen aan superdiversiteit. Aldus Frans Lely en Maurice Krul. Beide zijn onderzoekers aan de VU. De meerderheid in ons land is inmiddels een minderheid geworden. Beide roepen op tot stoppen met achteruitdenken. Overal waar je komt, op de werkvloer, in ziekenhuizen en op scholen, vinden mensen manieren om met verschillen om te gaan. En maar als je kijkt naar onderhandelingen in het nieuwe kabinet, dan lijkt het maar om één ding te draaien. Hoe houden wij de grenzen dicht? Maurice Krul, hoogleraar onderwijs en diversiteit, zegt: D66 heeft de slogan het kan wel, maar als je dan gaat kijken wat dat betekent op het gebied van integratie en diverse samenleving, dan blijft er heel weinig van over. Lely en Krul ontwikkelden het Europese onderzoek Becoming a Minority. Daarvoor hebben ze duizenden mensen in verschillende landen geïnterviewd. Mensen zonder migratieachtergrond. En zij concluderen: ze worden in Nederland en in andere Europese steden worden ze sprake van een minderheid van de blanke witte mens. Bij jongeren onder de 15 jaar heeft nog maar 1 op de 3 ouders die in Nederland geboren zijn. Beide onderzoekers proberen het debat over integratie een andere kant op te krijgen. Integreren in superdiversiteit noemen Lely en Krul. Vandaag in de uitzending Frans. En ja, jouw man is, die moet ook andere belangrijke dingen doen op dit moment. Jij gaat ons vertellen over jullie onderzoek. En vooral eigenlijk een prikkel geven om anders te gaan denken. En zeker met de gemeenteraadsverkiezingen die er komen straks, is dat heel belangrijk. Ik nodig je van deze uit. Straks ga ik je dus in het gesprek binnenhalen. En eerst is het tijd voor agenda en nieuws. Nee, we beginnen met de muziek eerst. Todo Cambia, Mercedes Sosa.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo cambia.
noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia.
Lely, heel erg welkom in deze uitzending. En alvorens we naar de agenda gaan, even horen waarom jij deze prachtige muziek van Mercedes Sosa, Todo Cambia, hebt gekozen.
Todo Cambia betekent alles verandert. En zij zingt, schat, alles verandert en dan zal ik ook veranderen. En als het veranderd is en wij zijn veranderd, dan zal het weer opnieuw veranderen. En ik vind dat heel passend voor het onderwerp waar we het over hebben. Over niet bang zijn voor veranderingen.
De superdiversiteit. Oké, en dan gaan we over naar de agenda en de mededelingen door Aida Dimani.
Agenda en mededeling 5 maart. Agenda. Spreekuur Vrijwilligerscentrale Amsterdam. Overweeg je om vrijwilligerswerk te gaan doen? Ben je benieuwd naar alle mogelijkheden in de stad? Tijdens het spreekuur van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam helpt Melita je op weg met vrijblijvend en persoonlijk advies op maat. Bel of app Melita voor een afspraak op woensdagen van 2 tot 5 uur via 06-37199-450. Het adres is Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29 in Zuid. Samen aan de slag met zorgzame buurten. Na een succesvolle reeks over informele zorg gaat het platform Cliëntenraden Langdurige Zorg, PCLZ, nu aan de slag met het thema Zorgzame Buurten. Een thema waarover veel wordt geschreven. Landelijk en lokaal zijn er tal van initiatieven in ontwikkeling of lopen al. De benamingen van deze initiatieven lopen nogal uiteen. En dat alles onder de noemer Zorgzame Samenleving. Maar wat is dat eigenlijk? U bent van harte welkom om de bijeenkomst op 9 maart bij te wonen en met elkaar hierover van gedachten te wisselen. De bijeenkomst is van 5 tot 8 uur bij Cordaan de Elzen, Klaus Kinderenweg 17, Amsterdam. Meer info en aanmelden via website van Cliëntenbelang Amsterdam. Vrouwenherstelgroep Stichting Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten. De Vrouwenherstelgroep biedt een veilige en anonieme omgeving voor vrouwen die in een relatie zitten die niet goed aanvoelen. In deze ondersteunende groep staat het delen van ervaringen centraal. Vrouwen vinden herkenning en erkenning bij elkaar. Dit helpt hen inzicht te krijgen in hun eigen situatie en gevoelens. De groep komt om de week op vrijdagen van 11 tot 1 uur bij elkaar bij SCIP, Keizersgracht 252. Begeleidster is Noortje. Voor meer informatie mail naar Noortjes Vrouwengroep apenstaartje scipweb.nl. Mededeling. Resultatenonderzoek inschrijfreis sporten met visuele beperking. Hoe vind je als je slechtziend of blind bent eigenlijk een sportvereniging? En wat kom je onderweg tegen als bijna alles digitaal verloopt? Deze vragen stonden centraal in het onlangs verschenen rapport Inschrijfreis sporten met visuele beperking. Cliëntenbelang Amsterdam heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met de KNVB, de Atletiek Unie, Gooise Meren Beweegt en het Bartimeus Fonds. Het onderzoek is ontstaan vanuit de zogeheten sportproeftuinen aanpak, waarin praktijkervaringen van sporters met een beperking de basis vormen voor verbetering. Ga voor meer informatie naar de website van Cliëntenbelang. Voorschot op de verkiezingen. Volgende week, een week voor de verkiezingen, hebben we geen politieke campagnevoerders in de studio, maar mensen met een handicap of beperking. We praten over welke obstakels er letterlijk en figuurlijk zijn bij het gaan stemmen en wat zij van de lokale politiek willen. We horen van mensen die tegen de wind in hun leven op poten zetten, bijvoorbeeld met een eigen radioprogramma, en we hebben contact met het discriminatiebureau.nl of meldpunt van Ieder-in. Welke klachten krijgen zij zoal en wat zijn de vervolgstappen? Het is de eerste samenwerkingsuitzending van Cliëntenbelang Amsterdam en SOOZ. Dit waren agenda en mededeling. Terug naar Olga.
Dankjewel. Frans, Lely en Maurice Krul is er helaas niet bij, maar jullie spreken namens hem. Jullie zijn een duo en al jarenlang bezig met onderzoek. Het onderzoek Becoming a Minority, dat is eigenlijk het onderzoek wat onlangs gepubliceerd is en waar een prachtig artikel over stond in het Parool. Heel indrukwekkend, dus dat heeft mij ook wakker gemaakt, daar moeten we het over hebben. Becoming a Minority, wat bedoelen jullie daarmee?
Wat we daarmee bedoelen is het een minderheid worden van de oude meerderheidsgroep. En in de inleiding zei je al dat, dat we dat onderzocht hebben in verschillende Europese steden. Ik wil wel zeggen, het gaat over steden.
Ja.
Want het is in de steden zo dat in Nederland bijvoorbeeld zijn sinds 2011 is Amsterdam is een majority-minority city. Dus dat betekent dat meer dan de helft van de mensen een migratieachtergrond heeft. Rotterdam is gevolgd, Den Haag is gevolgd. Almere is inmiddels ook een majority-minority city. En dat is een ontwikkeling, demografische ontwikkeling, die ook gevolgen heeft voor hoe je moet kijken naar integratie, zeggen wij.
Ja, daarvoor, voordat je dit onderzoek ging doen, was er natuurlijk een ander heel grootschalig onderzoek geweest.
Ja, we hebben 3 verschillende onderzoeken gedaan in de afgelopen 25 jaar. Naar integratie en dan keken we naar de kinderen van migranten, kinderen van arbeidsmigranten. En,
de zogenaamde tweede generatie?
De zogenaamde tweede generatie. En keken we naar hun mogelijkheden en de obstakels die ze tegenkwamen in de verschillende landen. Om te kijken wat de context van hun integratie is. En ik denk dat wat we steeds meer zagen is dat die context verandert, namelijk dat die steden waarin zij wonen steeds diverser worden. En dat het dus niet meer vanzelfsprekend is dat zij moeten integreren in een meerderheidssamenleving die de norm vormt. Maar dat zij steeds meer, die jongeren ook, zich moeten aanpassen aan diversiteit. In de klas, op hun werk, in de straat, in het uitgaan. En waar ons nieuwe onderzoek vandaan kwam, Becoming a Minority, is dat in het onderzoek wat we deden naar mensen met een migratieachtergrond, hadden we ook altijd een controlegroep, de mensen zonder migratieachtergrond. Dus mensen wiens beide ouders geboren zijn in het land waarin we onderzoek doen. En dat is de groep die we op dit moment als onderwerp hebben genomen. Of tenminste op dit moment, het Becoming a Minority onderzoek is ook
al... Dat was eigenlijk naar aanleiding van het eerste onderzoek, dat je dacht de wereld is ondertussen veranderd.
Ja, inderdaad.
Ja. En wat waren de conclusies van het eerste onderzoek, als je dat globaal zou kunnen zeggen?
Nou, dat zijn hele verschillende conclusies. De belangrijkste conclusie is dat de context, dus het systeem wat in een land op het gebied van onderwijs is, arbeid, of op het gebied van arbeid, dat heel veel invloed heeft. Ik zal even een heel kleine conclusie geven. In Frankrijk, waar kinderen al op hun derde naar school gaan en gezamenlijk de taal leren daar en pas op hun 15e geselecteerd worden voor vervolgonderwijs. Daar zagen we dat de kinderen van migranten, dus kinderen met Marokkaanse of Turkse ouders, die allemaal dezelfde opleidingsniveau hadden, maar dat die kinderen toch hele andere kansen hadden dan bijvoorbeeld in Duitsland, waar de kinderen pas op hun 6e samen naar school gaan en op hun 10e al geselecteerd worden voor vervolgonderwijs. En als ik het dan even in percentages laat zien, dan zag je dat in Frankrijk en Zweden, waar dus een ander onderwijssysteem was, daar ging de helft van de kinderen uiteindelijk naar een academische opleiding. En in Duitsland, waar ze maar een hele korte tijd hadden waarin ze zich moesten bewijzen, zeg maar, van hun 6e tot hun 10e. En daarna werden ze al geselecteerd voor vervolgonderwijs. Daar ging uiteindelijk maar, als ik me goed herinner, 6% naar een academische vervolgopleiding. Dus dat zeg maar, het systeem, de context, maakte heel veel uit voor hun integratiemogelijkheden. En dus voor hun verdere leven dus en hun carrière.
Zegt, in het ene systeem zaten ze gewoon noodgedwongen, ze allemaal bij elkaar.
Ja.
Heel erg lang.
Ja.
Alsof je heel erg lang iets door kan gaan, waardoor je toch een ander niveau met z'n allen
beter
krijgt.
Ja, zeker.
En wanneer je vroeger in een ander systeem de ontmoediging of discriminatie of whatever uit elkaar gaat. Dus dat was heel interessant om dat te ontdekken. En hoe was het in Amsterdam?
Hoe was dat in Amsterdam? In Nederland, we hebben Amsterdam en Rotterdam onderzocht. En hier zag je dat destijds, dit is in 2005 geloof ik, toen was ongeveer een derde van de tweede generatie, dus het waren jongeren met laag opgeleide ouders uit Turkije, Marokko en ex-Joegoslavië, ongeveer een derde, die gingen naar HBO of de universiteit. En ongeveer een derde had het erg moeilijk met onderwijs en de arbeidsmarkt. En een derde kwam zeg maar in het midden uit. Dus wat er ook uit bleek was dat er, dat is ook waar het woord superdiversiteit zeg maar zijn oorsprong in vindt, dat er binnen diversiteit, binnen groepen, ook weer heel veel verschillen zijn. En dat is wat onze belangrijkste conclusie
En het woord systemen. Hoe dus de bedding, de context van waaruit het allemaal moet komen, hoe die georganiseerd is.
Ja.
En hoe was het debat in die tijd, zeg maar in 2000, wat zei je net, het jaartal?
5.
Want is het debat over migratie erg veranderd?
Nou, ik denk het debat is juist minder veranderd dan de context.
Ja.
Want zeg maar, het debat is nog steeds migranten moeten integreren, hun kinderen moeten integreren. Inmiddels hebben we het over kleinkinderen moeten integreren, maar waarin? Want als je nu kijkt in een Amsterdamse schoolklas, dan zitten daar misschien wel 20 nationaliteiten, of nou nationaliteiten niet, maar afkomsten zijn daarin vertegenwoordigd. En die, dat betekent dat een kind moet zich niet zozeer aanpassen aan die paar kinderen zonder migratieachtergrond die in de klas zitten, maar aan de diversiteit, aan de hele waaier, aan culturele gewoontes, aan ja, alles.
Ja. Maar je ziet ook aan die kinderen, als ik zo vrij mag zijn, ik mag af en toe mee op zo'n hele fantastische, gekleurde, multidiverse school, de opdracht die kleintjes al voelen om en contact te houden met thuis, waarvan soms ook trauma's geweest zijn in de migratie of in het reizen, en meedoen met het Nederlandse taal, rekenen, weet ik wat programma, en hoe zwaar dat voor die kleintjes is om dat goed te doen. Je ziet ze ook gewoon enorm knokken.
Ik denk dat alle kleintjes moeten knokken, eigenlijk, om met al die verschillen om te gaan.
Ja.
En het verschil tussen thuis en school is voor ieder kind aanwezig en voor iedereen anders.
Ja.
Ik denk dat het juist gaat om de sensitiviteit om met al die verschillen om te gaan.
Ja.
Je kan ook thuis twee dove ouders hebben. Dan heb je ook een heel andere thuiscultuur dan in de klas.
Zeker. Becoming a minority. Op welk moment dachten jullie, wauw, dat is eigenlijk waar we nu zijn. Dat is de wereld die nu is. Wanneer ontdekte je dat?
We waren op een gegeven moment een project aan het doen over een mbo-klas. En toen hadden we voor de grap hadden we van alle kinderen in die klas hadden we gekeken van waar hun ouders vandaan kwamen. En wat heel erg opviel ten eerste was dat er heel weinig kinderen in die klas, ik geloof 2 van de 20, hadden 2 in Nederland geboren ouders. En daarnaast waren er heel veel kinderen die ouders uit 2 verschillende landen hadden, waardoor zeg maar ook wij waren zo gefocust op die tweede generatie, die meestal 2 Marokkaanse ouders of 2 Turkse ouders hadden. Terwijl bleek dat daar in die klas zaten kinderen met iemand uit Latijns-Amerika en iemand uit Azië, iemand uit Amerika en iemand uit Afrika, iemand uit, nou ja, het was 1 grote mix.
Was het voor jullie ook een interessant veld?
Ja, dat is heel interessant. En ja, toen hebben we echt beseft van nou, die context waarin mensen moeten functioneren, die is zo enorm veranderd in de grote steden, in Europa, in Noord-Amerika, maar ook elders in de wereld.
Ja, nou dan gaan we toch maar even naar Faithless We Come One.
Flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose, flapping like a hummingbird. I'm nervous 'cause I'm the left eye, you're the right. Would it not be madness to fight? We come one. Rights my wrongs, in you the fullness of living, the power to begin again from right now.
Dansen, hè? Verrukkelijk. Heb jij ook weer uitgekozen?
Ja.
Daar zit een boodschap in.
Daar zit een boodschap in. En in feite zegt hij, ik ben het linkeroog, jij bent het rechteroog. We kunnen niet zonder elkaar, we moeten niet met elkaar vechten.
Samen zijn we schil.
Ja, samen zijn we schil.
Ja. Wauw. Nou, becoming a minority. Toen dachten jullie ergens in 2000 hoeveel?
Nou,
toch weer 10 jaar.
Pak me niet. Ja, ik denk 2003 of zo zijn we begonnen met het schrijven hiervan. Nee. Onzin. Ja. Ik zit 10 jaar verkeerd. 2013.
Ja, dan moet je eerst nog dan dacht je, daar moeten we onderzoek naar doen.
Ja.
Ondertussen ontwikkelt het zich ook allemaal sneller.
Wacht.
Maakt niet uit.
Het Becoming a Minority project. Ja. Nee. Ja. Veel later.
Ja. Maar dat was ook een lange aanloop voordat je daar, ja, je onderzoeksrechten kreeg en subsidie enzovoort. Hoe lang heeft het onderzoek geduurd?
5 jaar.
5 jaar. In welke steden zijn jullie allemaal geweest?
In Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Wenen, Malmö en Hamburg.
Ja, en waar gingen jullie naar op zoek?
Waar gingen we naar op zoek? We gingen op zoek naar de mensen zonder migratieachtergrond, die in een context wonen van een majority-minority stad. Dus een stad die alleen nog maar minderheden kent.
Maar dat begrip kennen wij niet in Nederland, hè?
Nee, nou, het begint wel een beetje door te
dringen. Ook naar deze uitzending, denk ik.
Ik hoop het, ja, dat we het een beetje naar voren brengen. Ja. Nou, zoals ik al zei, Amsterdam is al meer dan 10 jaar een majority-minority stad. Dus ja, het betekent eigenlijk dat ook de oude meerderheid, die is nu een minderheid. Het is in de meeste gevallen is het nog wel de grootste minderheid. Zoals in Amsterdam is 40% van de mensen heeft geen migratieachtergrond. Maar in sommige wijken, zoals in Zuidoost, daar is het ook niet meer de grootste minderheid. Want dat is de groep van Surinaamse afkomst. Dus ja, wat voor effect heeft dat, die demografische realiteit, wat heeft dat voor effect op het samenleven?
Ja. En die is natuurlijk ook in de stad nog heel divers. Want wat je in Zuidoost ziet is weer anders dan wat je in de Baarsjes ziet of wat je in Nieuw-West ziet.
Ja, maar overal is wel het gemeenschappelijke kenmerk dat de meerderheid van de mensen, en zeker van de jeugd, heeft een migratieachtergrond.
Ja, en het idee van ik ben een Amsterdammer. We gaan
dat
niet
doet
te lang
daar
over
natuurlijk helemaal niets aan af. Want nee, je kan een Amsterdammer zijn met een achtergrond in Eritrea, met een achtergrond in, noem maar op.
Maar je hebt natuurlijk van die diehard zogenaamde Amsterdammers die zeggen het is Amsterdam niet meer. Is dat zo'n minority? Maar daar komen we later wel op. We gaan niet meteen het onderzoek verklappen. Maar goed, dus dat waren de steden. En wat zag je voor verschillen tussen de steden? Behalve ook de verschillen in de steden. Maar wat was nou het verschil tussen Rotterdam of...
Opvallend weinig eigenlijk. We zagen heel weinig verschillen. Het enige wat de stad die er in negatieve zin een beetje uit toon viel, dat is Wenen, waar al heel lang extreem rechts politiek grote voet aan de grond heeft. En je zag dat daar, zeg maar, in ieder geval op het gebied van opinies, mensen negatiever waren over migratie. De mensen zonder migratieachtergrond.
Dus de uitspraken die mensen doen.
Ja, de uitspraken die mensen doen. Maar dan verklap ik meteen een hele belangrijke conclusie van ons onderzoek.
En mag dat al?
Ik hoop het wel, want het is een hele vrolijke...
Doe maar.
Of tenminste een hele vrolijke. Het is iets wat ik heel belangrijk vind. En dat is dat waar we... En dat kan je ook lezen in ons boek. Ik zal
dat gaan we
straks,
even
doen.
Ja, dat okay. Gaan we echt helemaal uitgebreid doen.
Ja. Oh, is goed. Ja. Maar wat heel belangrijk is dat we zijn gaan vragen niet alleen naar mensen hun opinies, maar ook naar hun praktijk. En daar zie je ook in een stad als Wenen, waar de opinies echt beduidend negatiever zijn, dat toch in de praktijk de soep niet zo heet gegeten wordt als die opgediend wordt.
Hoe zag je dat dan? Of waarin manifesteerde zich dat dan?
Dat manifesteert zich in dat als je aan mensen vraagt... heb je goed contact met je buren met een migratieachtergrond? Dat ze ja zeggen. Heb je prettig contact met collega's met een migratieachtergrond? Dat ze ja zeggen. Heb je wel eens een paar woorden geleerd in een andere taal om met jouw buren met een andere afkomst dan jij te kunnen communiceren? Dan zeggen ze ja.
En hoe komt dan die split tussen wat je doet en wat je denkt, wat je uitdraagt? Wat is dat dan?
Uiteindelijk is het, denken wij... Uit eigen belang, uit zelfbescherming. Want als je niet dat doet, dan leef je in een permanente oorlog met je omgeving. Want de realiteit is super divers.
Ja, en dat zijn ook die twee hypotheses, als ik die al even mag noemen. Noem jij ze maar. Dus de contact hypothesis en
ja.
En de reality.
De ethnic group threat
ja.
Theorie.
Ja.
Nee, dat is...
Leg ze maar even uit, want ze zijn toch wel heel interessant.
Ja. Ja. Nou, het belangrijkste denk ik om hier te noemen is de contacthypothese. En die is van een Amerikaan, Alport. En die heeft hem in de jaren 50 ontwikkeld. En die ging ervan uit dat als je maar met mensen in contact komt, dat je dan minder bang bent voor iemand die anders is dan jij. En hij heeft hem eigenlijk... hij is getoetst, zeg maar, in de, voor het Amerikaanse leger. Want het Amerikaanse leger was vroeger gesegregeerd. En dat werd toen geïntegreerd, noemden ze dat. Omdat ze samen te strijden moesten trekken en zoveel mensen nodig hadden voor Vietnam. Dat ze ook zwarte mensen en witte mensen samen daar wilden laten vechten, werken. En,
dus het feit dat ze hetzelfde uniform aan hadden bijvoorbeeld.
Hetzelfde, ja. Hij had een aantal thema's zeg maar benoemd die dan van belang zijn om één te kunnen worden, om te kunnen integreren. En dat was hetzelfde doel hebben, namelijk overleven, winnen. En ze zagen er hetzelfde uit, ze hadden hetzelfde uniform. En wij hebben gekeken of dat toepasbaar was in de diverse samenleving. En enerzijds hebben we gezien dat het niet zo is dat als mensen maar contact met elkaar hebben, dat het dan vanzelf wel goed komt.
Ja, nou, maar laat maar los, het gebeurt. Dat is niet hoe het gaat.
Nee. Maar wat we wel hebben gezien, is dat mensen inderdaad, als ze een gemeenschappelijk doel hebben.
De binnentuin.
Het kan inderdaad van alles zijn. Het kan de binnentuin zijn, het kan de sportvereniging zijn, het kan de school van je kinderen zijn, het kan de vereniging van eigenaren zijn. Allerlei mogelijkheden. Dat ze dan over groepsgrenzen heen stappen en betekenisvol contact met elkaar aangaan.
Maar ik stond gisteren op een hockeyveld. We hebben zag niet één donker kind.
Maar dat is weer wat anders.
Ja, dus, maar goed, dat wil ik dan horen wat dat is straks. Maar goed, en die andere hypothesis, hypothese, die andere, die tweede?
De groep, dat is meer dat de angst zo groot is, dat het zo sterke bedreiging is, dat je juist uit elkaar blijft. Ja. Maar daarvoor hebben we ook niet het bewijs kunnen vinden in onze data. Maar ook niet volledig voor die contacthypothese. Want er zijn, wat je daar ziet, is dat er inderdaad iets voor nodig is. Er moet meer gedaan worden.
Ja. Dus wat kwam je allemaal tegen? Dus de verschillen tussen de steden, maar ook weer niet zoveel verschillen. Dat had weer te maken met het politieke klimaat, zoals in Oostenrijk, waar toch overwegend rechts wel heel erg floreert. En Zweden bijvoorbeeld, Malmö, waren jullie ook toch? Hoe was het daar?
Ja, ja, het was eigenlijk heel vergelijkbaar als hier in Amsterdam en Rotterdam. En ja, het was eigenlijk in de. Overal zagen we. Ik zal het anders zeggen, want ik denk dat een belangrijke uitkomst was dat er zo weinig verschil was. Wat een belangrijke uitkomst was, was dat we een verschil zagen tussen mensen die hoog opgeleid zijn en mensen die laag opgeleid zijn. En dat was een verschil wat anders was dan we verwacht hadden. Want er is meestal een soort stereotyp dat mensen die lager opgeleid zijn het moeilijker hebben met diversiteit en meer te klagen hebben over migratie. En wat we zagen was dat als je ging kijken naar praktijk en opinies naast elkaar, dan zagen we dat er veel hoogopgeleide mensen waren zonder migratieachtergrond, die heel positief waren over migratie en diversiteit, die diversiteit wilden vieren en er heel positief tegenover stonden in theorie. Maar als we vroegen, hoe ziet je vriendenkring eruit?
Nula.
Dan bleven ze eigenlijk in een witte bubbel. En omgekeerd zagen we dat degene die het werk eigenlijk doen van integratie in diversiteit, dat dat veel mensen waren die lager opgeleid waren, praktisch opgeleid. En dat zij juist, ook als ze niet positief spraken over migratie en diversiteit, dat ze wel degelijk een vriendenkring hadden die voor meer dan de helft uit mensen met een migratieachtergrond bestaat. Dat ze collega's hadden, meerderheid van de collega's met een migratieachtergrond, en daar goed contact mee hadden. Dat hun kinderen op een gemengde school zaten, terwijl die hoog opgeleide witte ouders zonder migratieachtergrond soms hun kinderen uit hun diverse buurt
uit de bubbel weer naar hun eigen bubbel slepen.
Inderdaad. Ja. Dus we zagen eigenlijk een verrassende uitkomst.
Verwarrende uitkomst ook, toch?
In de praktijk niet zo verwarrend. Omdat het hing samen met dat de mensen die praktisch zijn opgeleid vaker al langer in die stad woonden. En zelf naar een gemengde school zijn geweest. En veel meer gewend zijn aan diversiteit. Terwijl veel hoogopgeleide mensen de nieuwkomers zijn in de stad.
Ja.
Pas voor hun studie of hun werk naar die stad zijn gekomen. En uit veel minder diverse plaatsen komen en hier eigenlijk moeten wennen.
Maar hoe is het, maar dat gaan we niet helemaal diep, want het wordt nog ingewikkelder. Het is toch ook een enorme trek naar de stad geweest.
Ja, die is er nog steeds.
Ja, dus het is ook een soort natuurlijke selectie bijna van dat je plekken opzoekt waar het makkelijker gaat dan ergens anders.
Wat bedoel je?
Nou, de integratie, het gaat bijna van ze, het moet, want je zoekt elkaar op. Die stad heeft heel veel mogelijkheden op allerlei terreinen, gezondheidszorg, werk, cultuur.
Ja, maar de grap is dus eigenlijk dat op de een of andere manier die hoogopgeleide mensen die nieuw zijn in de stad het voor elkaar krijgen om in hun kleine bubbel verder te leven. En
dat moet veranderen.
Ja, ja, dat denk ik wel.
Daar gaan we het straks over hebben.
Daar gaan we het straks over hebben.
En dan nu de column van Toon van der A. De gemeenteraadverkiezingen. Toon, ga je gang.
Okay. Over een kleine 2 weken mogen u en ik weer meebeslissen over de algehele gang van zaken in onze stad. Alle andere volwassen Amsterdammers mogen dat ook. En die zullen niet allemaal hetzelfde willen als u en ik. Het is dus maar een vraag of u en ik na de verkiezingen onze zin krijgen. Dat is jammer, want u moest dus weten wat voor maffe plannertjes ik in petto had. Er bestaan gelukkig clubs die het gekriebel. Oh ja, er bestaan gelukkig clubs die het gekriebel van onze uiteenlopende wensen en inzichtingen proberen aan te harken. En dat zijn onze politieke partijen. Dat gaat vaak met horten en stoten, maar dat is nog altijd beter dan wanneer een grote bek alles voor het zeggen heeft, zoals in veel andere landen. Een laatste onderdeel van de democratie, voor zover ik overzie, dat zijn vrije en onafhankelijke organisaties van mensen die meer specifieke belangen nastreven dan politieke partijen, want die laatste moet er juist overal één geheel van zien te breien. Een voorbeeld van zo'n belangorganisatie vormt Cliëntenbelang Amsterdam, dat een groot aantal organisaties coördineert van belangen die belang hebben bij voorzieningen voor zwakke, zieke en misselijke, zoals u en ik. Nou ja, ik in ieder geval. Cliëntenbelang Amsterdam probeert ook enige politieke invloed uit te oefenen, onder andere met de komende gemeenteraadsverkiezingen. En dus, gezien vanuit het beperkte, maar belangrijke gezichtspunt van zieken en gehandicapten. Alle kans dat uw belang als gebruiker van zorgvoorzieningen daar ook onder valt. Dus hou nog even vol. Cliëntenbelang heeft zelfs een eigen verkiezingsprogramma geschreven. Vol met voorstellen voor zorgvoorzieningen en aanverwante zaken. U moet maar eens kijken op de webstack van Cliëntenbelang Amsterdam. Dan vindt u zelfs 2 verkiezingsprogramma's. Eentje in moeilijke en eentje in eenvoudige taal. Die naar mijn smaak wel een beetje te dicht bij elkaar liggen. En hier en daar wat vaag zijn. Grote complimenten verdient Cliëntenbelang echter voor zijn financiële verantwoording. Waarin men keurig uitlegt hoeveel zijn wensen kosten. Dat is, gooi een emmer leeg. Dat is 48,6 miljoen eenmalig euro's extra en 124,3 miljoen jaarlijks blijvend meer dan in de huidige stadsuitgaven. Gezien deze durf en degelijkheid zou ik hopen op 2 aanvullende stukken. Het eerste met de mening van politieke partijen over dat kloeke programma van Cliëntenbelang. Op welke punten zijn ze het ermee eens? Zitten er tegenstrijdigheden in? Is de financiële onderbouwing reëel? Enzovoorts. Dat helpt u en mij om op 18 maart onze keuze te bepalen. Het tweede betreft een stemadvies. Belangenorganisaties bemoeien zich voortdurend met de politiek en hebben vaak een duidelijk standpunt. Maar als de verkiezingen eraan komen, worden ze ineens krampachtig brutaal. Nee, niet brutaal, het is neutraal natuurlijk. Bent u er nog? Als de verkiezingen nader worden, die belangenorganisaties dus krampachtig neutraal en weigeren ze om u en mij een advies te geven om voor onze stembeurskeuze. Net nu hun invloed daarmee op zijn grootst zou zijn. Maar wanneer je als cliëntenbelang een duidelijke partijkeuze niet aanwilt, attenderen ze dan op kandidaten binnen bestaande partijen bij wie hun zorggebruikersbelang in goede handen zou zijn. Dat lukt vast toch wel voor 18 maart, bijvoorbeeld via Radio Signaal. Zeker als u er telefonisch, per e-mail of per brief bij cliëntenbelang op aandringt. Kort.
Dankjewel, Toon, voor je mooie column en ook voor je prachtige muziekkeuze, Béla Bartók. We luisteren naar enkele stukjes van de Hongaarse componist Béla Bartók en wel enkele Roemeense dansen, zoals hij die bewerkte uit bestaande volksmuziek. Bartók leefde van 1881 tot 1945, de laatste jaren als vluchteling, migrant in Amerika. Alleen daar zal hij misschien aan gemeenteverkiezingen hebben deelgenomen, was nog een opmerking van Toon. Wie weet. Ja, Frans, het onderzoek Becoming a Minority. Je hebt het heel goed uitgelegd, hoe het in de verschillende steden is en hoe belangrijk de context, het systeem, maar ook het politieke discours is, denk ik. Want dat is eigenlijk altijd tegen jullie, als je het eigenlijk heel scherp bekijkt, is het bijna boeddhistisch. Alles verandert, niks blijft hetzelfde. We zijn allemaal verbonden, we moeten met elkaar door één deur, door één tramdeur, door alles. En verdomme, dan zijn er een aantal mensen die komen met teksten als de migratie moet stoppen, grenzen moeten dicht. Hoe voelt dat als onderzoeker? Als je het tegendeel gewoon ziet, lopen die mensen allemaal.
Ja. Nou, wat ik er eigenlijk wat ik er vooral bij voel is, praat geen poep.
Ja,
praat geen poep, onzin.
Ja, poep.
Want je ziet dat de steden worden steeds diverser. Steeds diverser, niet alleen de grote steden, ook kleine steden.
Ook Apeldoorn, om maar zo
ook
te noemen.
Ook Apeldoorn, Eindhoven, Baarn ook. Tilburg, Baarn. Ja, alles wordt. Ja. We hebben bijvoorbeeld, om maar eens iets te noemen, in ons onderzoek van alle mensen zonder migratieachtergrond die in een relatie zijn, heeft 1 op de 4 een relatie met iemand met een migratieachtergrond. Ik bedoel, dat
dus
is gewoon veel.
Met een medemens eigenlijk.
Met een medemens, ja. Dat is denk ik het belangrijkste om te beseffen. Dat je met deze medemensen door die tramdeur, door die
schooldeur,
door alles moet.
Ja.
En wat ik het gemene vind van de politici.
Het giftige, het toxische.
Maar vooral naar hun eigen kiezers. Want zeggen, we kunnen het stoppen, maar zelfs al zou je nu de grenzen dichtgooien, Nederland wordt diverser. Gewoon door de mensen die er wonen, die kinderen krijgen.
Maar wat maakt nou dat het zo'n one-track-minded, zelfde tekst iedere keer? Dat zijn toch ook mensen met een beetje verstand hier en daar. Is het alleen maar op angst bij mensen aansluiten? Of wat is dan in godsnaam het doel?
Het doel is hun eigen macht. Want het is niet het veranderen. Zelfs Trump. Trump die heeft het strengste beleid op de grenzen gedaan ooit in Amerika. En er is nu voor het eerst sinds decennia is er een negatief migratiesaldo van 300.000 personen.
Wat is dat een negatief?
Dat betekent dat er 300.000 mensen minder in Amerika zijn komen wonen dan dat er zijn weggegaan. Nou, dat is ongekend. However, maar er zijn 400.000 meer mensen met migratieachtergrond geboren in Amerika. Dus per saldo is onder Trump, terwijl die inmiddels 5 jaar daar macht heeft gehad, is per saldo is toch de diversiteit toegenomen.
Maar ja, het is toch ook echt lulkoek als ik het woord even zo mag gebruiken.
Kijk, ik heb een toon gezet.
Het is toch een land van alleen maar migratie en migranten.
Ja, maar dat is steeds meer. Iedereen is op zoek naar veiligheid, ja. Vooruitkomen. Het is van alle generaties.
En geluk zoeken
van alle
mag
tijden.
Niet,
geluk zoeken, precies.
Dat mocht niet, hè? Dat was het woord wat dan.
Maar
niet.
Wij zijn allemaal gelukzoekers.
We willen toch allemaal veiligheid en eten willen. En het ja. beste voor onze kinderen.
En het beste voor onze kinderen. En dus ja, praat geen onzin, denk niet achteruit. Ja. Denk vooruit.
Ja, dus jullie deden het onderzoek. Er kwam een boek uit, dat gaan we nu toch even noemen. Ja, mag jij het doen?
Mag ik het doen?
Ja, het is jouw boek. Ja.
Ik heb een boek geschreven.
Ja, samen met je man.
Samen met Maurice Krul. En het heet Samenleving van Minderheden. En de ondertitel is Leven in Superdiversiteit. En het is door Prometheus uitgegeven.
Ja, overal te koop. En je kan het bestellen. De Samenleven van Minderheden.
Ja.
Wat is nou jullie uiteindelijk, want terwijl je dat onderzoek deed, ik kan me voorstellen dat je af en toe ook heel boos wordt. Of denkt, hoe kan het? Dit is gewoon de werkelijkheid. En zo denken we over de werkelijkheid. Ondertussen heb je allerlei onderzoeksresultaten. Hoe komen wij nou met z'n allen in een soort ander denkmodel van die superdiversiteit? Wat is daarvoor nodig?
Ja, wat er voor nodig is, is beseffen dat het omgaan met diversiteit een van de belangrijkste competenties van deze eeuw is. Diversiteit neemt overal toe. En als je daarmee omleert gaan, dan voel je je prettiger, meer op je gemak, meer thuis, minder bang, gelukkiger. En dat zijn eigenlijk ook precies de uitkomsten die we zien. Dat de mensen die zowel positief denken over migratie en diversiteit, als ook in de praktijk omgaan met mensen met een migratieachtergrond, dat die zich in de stad op alle vlakken beter voelen en een betere praktijk hebben. Want ze hebben minder conflicten in de openbare ruimte, voelen zich meer thuis, voelen zich veilig, zeggen dat ze zich verbonden voelen met hun buurt. Nou, alles.
Maar dat idee van criminaliteit en een andere nationaliteit, etniciteit, dus dat is dus ook flauwekul.
Nou, ik denk dat wat het belangrijkste is, is om te beseffen dat het gros van de mensen, of ze nou een migratieachtergrond hebben of niet, die willen zich veilig voelen in de stad. Die zijn niet crimineel. Die willen dat er geen zwerfvuil is. Die willen dat hun kinderen veilig over straat kunnen. Dat hun vrouwen niet lastiggevallen worden. Dat wil bijna iedereen.
Dat heb je ook in je onderzoek gezien, dat iedereen dat gewoon wil.
En als je in een stad woont waar de meerderheid van de mensen een migratieachtergrond heeft, dan moet je dat dus ook samen bewerkstelligen.
Maar hoe komt zo'n onderzoek nou bij de politiek? Want jullie hebben het aan het vuur.
Doordat wij dit vertellen op de radio, doordat we in het Parool, in de Volkskrant, in Trouw interviews geven.
Maar gaan jullie ook naar politieke partijen toe?
Ik ben toevallig 2 weken geleden naar een bijeenkomst van GroenLinks geweest om daar te vertellen over integratie in diversiteit.
En komt dat dan aan?
Oh, zeker. Ja, eigenlijk, ik weet niet, je hebt zelf het boekje gelezen. Het is enorm herkenbaar allemaal. Ook het, de behoeftes die mensen hebben, ook de mensen zonder migratieachtergrond, om zich te verbinden aan de stad, aan hun buurt, aan dat is universeel.
Ja, nou, er zat een klein haakje ergens bij een groep die behoorlijk halsstarrig is. Er zijn mensen met heel veel angst.
Ja.
Een kleine groep misschien. Kan je daar iets over zeggen? Dus de mensen die bijvoorbeeld in een superdiverse buurt wonen, maar toch blijven vasthouden aan hun, dat het anders moet.
We hebben alleen maar mensen die in superdiverse buurten wonen geïnterviewd.
Ja.
Dat zijn allemaal ten eerste steden waar de meerderheid van de mensen een migratieachtergrond heeft. En ten tweede, in de buurten is het vaak een grote meerderheid die een migratieachtergrond heeft. En we hebben inderdaad gevonden dat er een kleine groep is die zowel negatief denkt over migratie als ook zich opsluit in zijn eigen groep. En voor hun zie je ook dat ze, en dat is heel triest, dat zijn degene die zeg maar de verliezers zijn. Zij zijn degene die zich niet thuis voelen, die conflicten hebben op straat. Maar stel je maar voor, als jij elke keer als je je buren ziet denkt van, ik ben bang voor die mensen, ik wil niks met die mensen, dan voel je je heel ongemakkelijk. En dat heb je ook als je de straat op gaat, heb je ook als je in het buurtpark komt, heb je ook als je naar de supermarkt gaat. En dat is dus een positie die heel onaantrekkelijk is.
Is er een correlatie met eenzaamheid in de stad en dit gedachtegoed? Want eenzaamheid neemt ook toe. Terwijl als je superdivers zou leven, zou het een hele vrolijke boel.
Nou, het is in ieder geval zo dat je in een stad waar de meerderheid een migratieachtergrond heeft, als jij daar niet mee om wil gaan, dat je kans om eenzamer te worden groter wordt natuurlijk. Omdat je groep kleiner wordt.
Ja. Nog een vraag, een persoonlijke vraag. Hoe wonen jullie? Jullie wonen ook in een superdiverse buurt. Ja. Wie niet natuurlijk in Amsterdam. Maar kan je daar iets over vertellen?
Ja, ik weet niet precies wat. Ja, we wonen al. Vroeger woonde ik in Den Haag in de Schilderswijk. Dat was toen al een hele diverse buurt. En nu wonen we in Amsterdam-West, ook in een superdiverse buurt. Ja. Ja, ik weet niet precies.
Ja, nee, maar gewoon veilig en prettig. En de buurt
ja, ik vind het heel prettig. Ja, ja, ja. Maar ja, onze sociale kring is ook heel gemêleerd. Dus,
ja. Vind je dat de manier van, dus het woord migratie is hetzelfde woord, maar is er veel veranderd vanaf de jaren 50, toen het allemaal de Italianen kwamen, de Polen, de Nooren?
Ik denk dat wat een belangrijke verandering is, is dat vroeger was het misschien, of nou niet misschien, vroeger was het duidelijk dat er dat de nieuwkomer, dat waren de migranten, en die moesten zich aanpassen aan de meerderheid, aan de gevestigde groep. Terwijl nu, als je nu naar een grote stad verhuist, dan zijn heel vaak mensen met een migratieachtergrond de gevestigde groep. Want die wonen daar vaak al 2 of soms 3 generaties. En heel vaak zijn de nieuwkomers eigenlijk de mensen zonder migratieachtergrond die uit een andere plek van het land komen. Dus dat is heel erg veranderd. En daarmee dus het idee wat integratie betekent.
Ja, maar nou klinkt het hartstikke positief en ik ben het er helemaal mee eens. Maar je ziet toch ook wel problematiek in wijken waar bijvoorbeeld heel veel sociale woningbouw was en ineens extra gentrificeerd wordt en mensen met meer geld een huis kunnen kopen. Dat geeft vaak weer een spanningsveld. Als dat iemand is die denkt, potverdomme, ik heb 5 ton betaald en boven mij zo'n rotlawaai en er is een conflict. Dus je ziet ook andere dingen. Bijvoorbeeld dat heeft te maken met rijk en arm, bijvoorbeeld in de stad. Heb je daar nog iets van meegekregen in het onderzoek of helemaal niet?
Nou, wat we wel hebben meegekregen in het onderzoek, dat het uitmaakt in wat voor architectuur je woont. En dat hoe meer contact je hebt, zeg maar, en dat hangt er natuurlijk vanaf.
Of je een portiek hebt of zo.
Bijvoorbeeld, of dat je in een anoniemere grote flat woont. Dat als je, zeg maar, meer contact hebt, dat je je minder stoort. Dat je...
Dus de wijze van bouwen is ook heel belangrijk.
Is ook belangrijk.
En vind je dat daar voldoende rekening mee gehouden wordt in de grote steden?
Nee, op dit moment niet. Maar we zijn ook in een samenwerkingsverband met een architect, met Liongo Juliana. Zijn we aan het kijken naar woonvormen in Zuidoost. En daar zijn we aan het kijken hoe je kan bouwen voor superdiversiteit. En waarbij je dus rekening houdt met verschillende behoeftes en waarbij je gaat zoeken naar prettige architectuur om de ontmoeting over groepsgrenzen heen te faciliteren.
Wat mooi, dus dan is superdiversiteit een geaccepteerd woord. En van daaruit gaan de architecten kijken hoe kunnen we dat stimuleren in de wijze van bouwen.
Ja.
Ja. Kunnen we het al zien ergens of nog niet?
We hebben er wel een rapport over geschreven. Dat kan je vinden als je Liongo Juliana zou googlen.
Ja, ik denk dat het mooie tijd is om nog even een prachtig lied van jou te draaien. En alvast nog even het boek noemen, Samenleving van Minderheden. Onderzoek van Maurice Krul en Frans Lely. Ik ga Frans Lely voorop zetten en Maurice Krul. En ook namens ons bedankt aan Maurice. Hartelijk dank. En nog een laatste aanbeveling. Heb je nog een zin dat je denkt, wauw, jongens?
Ja, als je als persoon zonder migratieachtergrond gaat kiezen voor activiteiten die je doet in je vrije tijd, zoals naar een sportvereniging, naar een koor, naar een kerk. Kies eens anders. Kies eens om dat samen te gaan doen met mensen die niet precies op jou lijken.
Dus de nieuwsgierigheid naar het onbekende, ja.
Ja, zodat je wat meer went eraan en ja, je meer op je gemak gaat voelen.
Frans Lely, heel erg bedankt voor dit interview. Mick Jagger, England Lost.
Blijft u luisteren naar Radio Signaal op Radio Salto.